Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen en gasten, u en jij die hier in de kerk of thuis met ons verbonden bent, van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee Hogenboom uit Utrecht-West. En de schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in Handelingen 3, de versen 11 tot en met 26. En het thema voor de prediking is alweer een preek. Mededelingen namens de kerkraad. De diensten van vandaag zijn vol tot het maximum van 30 bezoekers. En we zijn dankbaar dat we vanaf volgende week meer bezoekers mogen ontvangen in de erediensten. In elk geval tot 100 bezoekers, maar onder nader in te vullen voorwaarden nog meer. Over de wijze waarop we deze uitbreiding van bezoekers willen organiseren, wordt u nog geïnformeerd. Voor de diensten van volgende week, zondag 5 juli, zijn 's morgens de leden van wijk 1 uitgenodigd en voor de middagdienst de leden van wijk 2. De verruiming maakt het mogelijk om wat soepeler om te gaan met de wijkindeling. Doorgaans blijven er nog wat plaatsen over, dus aarzel niet om u aan te melden, ook als u van een andere wijk bent. Ook gasten worden hartelijk uitgenodigd om zich aan te melden voor de diensten. Voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. Volgende week zal ook de oppasdienst weer van start gaan, maar de parel nog niet. En voor de gemeenteleden hier in de kerk aanwezig, u kunt straks na de dienst de kerk verlaten via de achteruitgangen, maar ook via de twee extra nooduitgangen aan de zijkant van de kerk die dan zullen worden geopend. De drie bestemmingen voor de collecten vandaag zijn als volgt. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en in het bijzonder de emeritiekas. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage, zoals bekend, overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk met als omschrijving de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. We beginnen nu deze dienst met het zingen van Psalm 92, het eerste vers. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 24 en daarvan, Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Psalm 95 vers 1 gaan we zingen. Met de kerk van alle tijden en de kerk van over heel de wereld doen we nu belijdenis. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En als amen daarop willen we zingen Psalm 68 vers 10. Althans, u en wij luisteren mee. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zullen we de Heer bidden om zijn Heilige Geest voordat we gaan luisteren naar zijn woord. Laten we bidden. Heere in de hemel, hoogste majesteit, God van ons heil, bij u is goedheid die niet te peilen is, goedheid zonder peil. En vanuit die goedheid schenkt u ons leven, het leven. Leven met u, leven door uw Zoon, leven in de kracht van uw Heilige Geest. Wij staan op het punt om uw woord te openen, hier in de kerk en allen die thuis met ons verbonden zijn of waar dan ook. En wij bidden u dat u ons dat leven schenkt, ook vanmiddag, opnieuw. Want wij zijn van die mensen die, hoe gek het ook lijkt, steeds weer het donker opzoeken. Het donker van de zonde, van het zoeken van onszelf. Wij lopen zo krom gebogen naar beneden, omdat we zo met onszelf bezig zijn. Wij zien uw licht en uw leven niet. Wij ontwijken het, omdat we er bang voor zijn. Maar Heere God, als u spreekt, dan worden dode zondaren levend. Heere, leer ons te wandelen in uw licht, in de vrijheid van uw kinderen. Wees bij ons. Als we dat licht van u nog nooit hebben gezien, nog nooit hebben ontvangen, geef ons dan vandaag het leven, midden in de dood. Want waar uw woord open gaat, worden dode zondaren levend. Heere, geeft u zo, als we uw woord lezen en het overdenken, dat u in ons midden staat. Zoals u opgestane Heere Jezus in het midden stond bij de discipelen. Zoals u er was, iedere keer als Petrus of Paulus een mond opendeden. En uw opstanding, uw majesteit verkondigde. Zo leeft en regeert u ook vandaag. En wij zien op u. En wij luisteren naar u. En wij verwachten naar uw belofte grote dingen. En tegelijk zitten we zo vol met deze wereld, zo vol met onszelf. En zijn we zo vaak heel ver bij u vandaan. Het is in ons leven soms zo dubbel, Heere. Wilt u er doorheen breken? Door harde harten, door dikke muren. En spreekt u uw woord van oordeel en genade tot een ieder van ons. Wees met ons, u kent ons, u kent onze omstandigheden, blij, verdrietig, hier in de kerk en die meekijken. Heere, geef ons allemaal op onze eigen plek uw woord, geef ons uzelf. Dat bidden we niet omdat we het verdiend hebben. We bidden het u in de vergeving van onze zonden, maar bovenal pleitend op uw woord, op uw belofte. Wij bidden het u. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Het woord van God, gemeente, is vanmiddag Handelingen 3, vers 11 tot en met vers 26. De eerste 10 versen, dus net na Handelingen 2, Pinksteren, zijn Petrus en Johannes bij de tempel gekomen en daar was een man die al vanaf zijn jeugd kreupel was, niet kon lopen. Hij werd dagelijks door familie, vrienden, mensen om hem heen bij de tempel gebracht. Petrus en Johannes hebben hem aangekeken, hebben hem gevraagd om terug te kijken en gezegd: wij hebben geen zilver of goud, maar wat we hebben dat geven we. In de naam van Jezus, sta op en ga lopen. En de man is opgestaan en is gaan lopen. En hij is samen met Petrus en Johannes de tempel binnengegaan. En daar zijn ze nu. Daar beginnen we bij vers 11. Want in het boek Handelingen gebeuren eigenlijk steeds twee dingen. Als de Heilige Geest aan het werk gaat, of dat nou is door een wonder, of doordat de gemeente bij elkaar komt, doordat de gemeente de goederen met elkaar deelt. Als de geest aan het werk gaat, dan roept dat vragen op en gaan mensen spreken. Petrus, hier, dat is wat we nu lezen. Hoofdstuk 4, daar komt de tegenstand van Sanhedrin. En die twee bewegingen, die kom je steeds in het boek Handelingen tegen. De geest werkt, het wordt uitgelegd door het woord en er komt tegenstand. Nou, vandaag lezen we dus het midden van die drieslag, vers 11 tot 26, de preek van Petrus. Gods woord voor vanmiddag lezen we al dus. En terwijl de kreupelen die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover of waarom kijkt u ons zo doordringend aan alsof wij door onze eigen kracht of onze eigen godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? God van Abraham, Isaac en Jacob, God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. In zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in zijn aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zenden zal, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk, uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd: u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover het evangelie voor deze middag. Zalig wie het woord van God hoort, het overdenkt en het bewaart in zijn of haar hart. Laten we zingen, ter inleiding op de verkondiging, Psalm 72, vers 1 en vers 6. Psalm, na de verkondiging, Psalm 111, vers 3 en vers 5. Psalm 103, 11 en 5. Gemeente des Heren, even wat lastigs, ik heb het thema veranderd. Ik hoop niet dat u het erg vindt, maar dan zit je over zo'n preek na te denken en dan gebeurt er toch weer van alles. De geschiedenis gaat verder, staat er nou boven. Ik vond het ook wel een beetje negatief, alweer een preek. Dat moeten we natuurlijk niet doen, want preek is hartstikke mooi. Het is wel opvallend, dat zei ik natuurlijk net al, elke keer als je dus de Heilige Geest aan het werk ziet, dan komt er een preek. Het is eigenlijk geen preek in die zin, kijk, ik heb de afgelopen week nagedacht over wat ik hier zou zeggen. En niet al te best, want uiteindelijk is het dus allemaal weer anders geworden. Maar ik heb er wel over geprobeerd na te denken. En wat we hier zien gebeuren, dat is geen preek die is uitgeschreven. Hè? Dus Petrus en Johannes die zijn met die man en ik stel me voor dat die man huppelend door de tempel loopt. En iedereen kijkt zijn ogen uit, want ze hebben hem hun hele leven lang al kreupel zien zitten en nou loopt hij te dansen. En die mensen kijken naar Petrus en Johannes en die denken, die hebben blijkbaar iets heel bijzonders gedaan. En dan denkt Petrus, dit gaat mis, dat moeten we niet hebben. En hij begint te praten. En dat is wat er eigenlijk in de boek Handelingen steeds weer gebeurt. De Heilige Geest gaat aan het werk, er ontstaat iets en de discipelen beginnen te vertellen over wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk, in het evangelie van Johannes zegt de Heer Jezus dat over de troost, hè, over de Heilige Geest die komt. Hij zal u in alle waarheid leiden. Dus wat er gebeurt, wat de Heilige Geest doet, daar komt dat woord bij. En dat woord dat geeft daar uitleg aan. Dus preek is ook niet het goede woord, daarom is die ook gesneuveld. Want het is nou precies niet wat er bij mij gebeurt nu, maar het is wat er bij u gebeurt morgen. Je bent aan het praten met je collega's, met je medestudenten en je verbaast je ergens over de tijd waarin we leven, over veiligheid, over gezondheid. En je grijpt zo'n moment aan omdat je denkt, hé, hier speelt iets, ik wil iets vertellen over de hoop die in mij is, over de Heer Jezus die leeft. Zo'n soort preek, alleen noemen we dat vaak geen preek, dat is wat hier gebeurt. Maar goed, om u nou te gaan vertellen wat voor preken er allemaal zijn, vond ik bij nader inzien niet het allerbelangrijkste. Laten we maar gewoon gaan kijken waar het over gaat. Wat is nou de kern van die preek van Petrus? Want daar heb je veel meer aan als u morgen ook geroepen wordt om een preek te houden tegen uw collega's of tegen je klasgenoten of wie dan ook. Nou, en als ik het dan moet samenvatten, dan zou ik erboven zetten, de geschiedenis gaat verder. En die preek van Petrus die valt dan volgens mij in drie stukken uiteen. Maar voordat we die drie stukken langslopen, eerst even over die geschiedenis. Want jongens en meisjes, toen ik op school zat, had ik twee meesters. De een die heb ik 3 jaar gehad en de ander 1 jaar. Dus dat is bijna de helft van mijn school, lagere schoolloopbaan. Die konden geweldig vertellen. De Bijbelse geschiedenis, maar ook de vaderlandse geschiedenis. Ze zijn ook al bij dominee geworden, dus dan hebben ze ook verzilverd, zal ik maar even zeggen. Ze vertelde over de 80-jarige oorlog, Spaanse armada, pruikentijd, de Franse revolutie, Tweede Wereldoorlog. En zo vertelde ze over Nederland, over het land waarin ik geboren ben. En ze vertelde dat op zo'n manier dat je trots werd op dat land waar je bij hoorde. Tegenwoordig ligt dat allemaal een beetje ingewikkelder. Want het land waarop je trots bent is bij nader inzien een land van slavenhandelaars. En dat maakt ook wel dat ik tegenwoordig iets genuanceerder naar onze eigen geschiedenis terugkijk. Toch ben ik dankbaar dat ik in dit land geboren ben en deel uit mag maken van de geschiedenis van dit volk. Als Petrus dan een preek houdt in de tempel, en de tempel is natuurlijk het centrum van de geschiedenis van Israël, dan gaat hij, terwijl die mensen kijken naar die man die weer kan lopen, vertellen aan die mensen, de geschiedenis waar jullie bij horen, is niet gestopt, maar gaat verder. De God van de geschiedenis van Israël gaat verder met zijn geschiedenis. De helsgeschiedenis gaat verder. Het eerste wat Petrus zegt is: het is het meest absurde wat je kunt doen om je niet bij de Heer Jezus aan te sluiten. En dat is nou precies wat jullie hebben gedaan. Dat is eigenlijk de samenvatting van vers 12 tot 15. Het is het meest absurde wat je kunt doen om je niet bij de Heer Jezus aan te sluiten. En dat hebben jullie gedaan. Als u de moeite wil doen, ik hoop dat u thuis ook uw Bijbel op schoot hebt om even mee te lezen, dan ziet u. Dan moet u letten op de namen die Petrus aan de Heer Jezus geeft. Het zijn namen die je eigenlijk verder in Handelingen en in het Nieuwe Testament niet zo heel vaak meer tegenkomt. En die namen van de Heer Jezus, die zet hij tegenover wat het volk van Israël heeft gedaan. Toen Petrus dat zag, vers 12, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind, Jezus, verheerlijkt. Ik denk dat je beter kunt lezen: heeft zijn knecht, Jezus, verheerlijkt. Het is misschien een beetje gek, jongens en meisjes, maar in het Grieks is het woordje voor knecht hetzelfde als voor kind. Ik hoop niet dat jullie het thuis net zo ervaren. Maar wat hier staat, als je het gaat lezen, is eigenlijk een soort citaat van Jesaja 53 over de knecht des Heren. En dat is wel apart. Want die woorden van Jesaja 53, daarvan weten we dat ze heel bekend waren, dat ze leefden in het hart van Israël. Want die knecht van de Heere, die werd dus door de Heere God gestuurd naar de aarde. En op de een of andere manier zou hij ervoor zorgen dat het volk weer kon leven met God. Door hem werd de verzoening bereid. En nu zegt Petrus: de knecht van de Heere is verheerlijkt. Maar jullie hebben hem overgeleverd. God stuurt zijn knecht. Als volk van Israël wacht je daar eeuwenlang op. En dan is die er. En dan lever je hem uit. Dan doe je dus eigenlijk hem weggeven. God geeft eindelijk zijn knecht. En je krijgt dat geschenk en je geeft het gelijk weer uit handen. Sterker nog, u hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. Daar is de vijand, de Romein. En die zegt: ik vind geen kwaad in hem. En jullie zeggen: nou, wij hebben niks met hem te maken, dus hang hem maar aan het kruis. Weer die tegenstelling. Pilatus vindt in hem niets. Jullie hebben hem verloochend. God zendt zijn knecht. En jullie zeggen: ik wil er niks mee te maken hebben. U echter hebt de heilige, de rechtvaardige, verloochend. Heilig, apart gezet, aan de kant van God gezet. Jezus, de knecht van God, was heel zijn leven aan Gods kant. Niet op zoek naar eigen voordeel en eigen gewin, maar vol van liefde tot God. De heilige en de rechtvaardige. Rechtvaardig, dat je elkaar en de Heere God recht in de ogen kunt kijken. Hij was de rechtvaardige. Dat was het geschenk. God had een mens gegeven, zoals wij zouden moeten zijn. Eindelijk is er iemand die het verbond kan houden. En wat doen jullie? U hebt de heilige en de rechtvaardige verloochend en gevraagd dat een moordenaar geschonken zou worden. De heilige en de rechtvaardige uitgeleverd en gezegd: doe ons Barabbas maar. Maar de vorst van het leven, en dat is zeg maar de knock-out, de vorst van het leven, want Jezus is in heel zijn leven gehoorzaam geweest aan de Vader, heeft gewandeld in dat verbond: wandel voor mijn aangezicht, ik zal voor u een God zijn en jullie zullen voor mij tot een volk zijn. Het was nooit gelukt. Tot Jezus kwam, heilig en rechtvaardig. Eindelijk wordt het verbond volbracht. Maar dan kan ook het gevolg van de zonde, de dood, niet langer zeggenschap uitoefenen. Jezus is de vorst van het leven. En jullie hebben hem gedood. Nou, dat is dus een stevige toespraak. En dat is het ook. Want Petrus zegt erachteraan waarvan wij getuigen zijn. Dus Petrus staat als het ware voor de Heer Jezus als zijn advocaat. En hij getuigt, ik heb gezien dat Jezus de heilige was en de rechtvaardige. Ik heb gezien dat jullie hem verloochend hebben. Maar ik heb ook gezien dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ik getuig dat Jezus leeft. Dat is steeds weer de verkondiging. De vraag aan u, aan jou en aan mij. Als wij lezen van Petrus en van Johannes, dan getuigen zij dat Jezus leeft. Dat de dood is overwonnen. En de vraag aan ons is, geloven wij die getuigen? Dat is geloof. Niet in de eerste plaats, komt straks hoor, niet in de eerste plaats een bepaald gevoel, maar dat wij luisteren naar wat gezegd wordt over de geschiedenis. Want als Jezus leeft, betekent dat dat de dood niet het laatste woord heeft. De geschiedenis eindigt niet in een catastrofe, eindigt niet in de dood. Maar het leven en de liefde hebben het laatste woord. Gemeente, als dat woord nou naar ons toe komt, hoe luisteren we dan naar Petrus? Wilt u daar in uw hart antwoord op geven? Want zijn wij niet net zo vaak als dat volk Israël? Als ons wordt verkondigd dat God heilig en rechtvaardig is. Dat de Heer Jezus in onze plaats wilde lijden en sterven. Maar wij gaan morgen weer naar school of we gaan aan het werk. En wij maken ons eigen levensverhaal. Je bent de architect van je eigen geluk. Doen wij dan niet hetzelfde? De Heer Jezus verloochenen. Omdat we hem niet de eer geven die hem toekomt. Wij hebben uit Gods hand zijn knecht ontvangen. Die voor ons de deur naar het Vaderhuis heeft geopend. Gaan wij door die deur naar binnen? Of hebben wij allerlei mitsen en maren waardoor we buiten blijven? Waardoor we onze eigen wil blijven doen? De vorst van het leven hebt u gedood. Alles wat van God en Christus komt, leidt tot het leven. Maar wat het volk wist te bewerken, was alleen de dood. Dat is wat Petrus ons hier voorhoudt. Wat van God en Christus komt, is leven. Maar wat het volk daartegenover stelt, is de dood. Dat is één, de aanklacht. Maar dan het tweede, vers 16. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Petrus zegt, de geschiedenis gaat verder. Kijk maar naar deze man. Hij leeft. Hoe komt dat? Jullie hebben Jezus gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Jezus leeft. En hij regeert. De knecht van de Heere heeft zich niet tegen laten houden. Door jullie verloochening. Nee, hij is door de dood heen opgestaan in het leven. En hij regeert. Hij heeft de macht over hemel en aarde. En die macht van God, die kunnen jullie zien. En weet je waarom je hem kunt zien? Omdat er geloof is op de aarde. En dan moet u even goed luisteren, of goed lezen eigenlijk vooral. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt. Zijn naam, dat is de aanwezigheid van de Heer Jezus. Dus Petrus had tegen die man gezegd, in de naam van Jezus sta op en wandel. Dat is geen toverformule, dat is een preekje. Een preekje van Petrus waarin hij zegt, beste meneer, jij kunt niet lopen. Maar Jezus leeft en regeert. En voor zijn aangezicht kunnen de zonde en de ziekte niet bestaan. En hij is hier aanwezig in zijn naam. Dat betekent dat je er bent. In zijn naam zeg ik je, sta op en wandel. En Petrus zegt, die naam, die aanwezigheid van de Heer Jezus wordt zichtbaar waar er geloof, waar er vertrouwen is. Door het geloof in zijn naam. Het geloof, het is een beetje algemeen. En dat klopt ook. Of dat klopt ook, het staat er, dus het is de Bijbel, dus het klopt sowieso. Maar wij hebben de neiging om geloof nogal op onszelf te betrekken. Maar waar het Petrus, als ik het goed lees, over gaat, is het geloof van de gemeente. Waarom zijn wij hier vanmiddag? Waarom ben jij, waarom bent u hier? Als ik Petrus toespraken luister, dan zegt hij, ik verkondig jullie dat Jezus leeft. Ben je het daarmee eens? En er zijn mensen die zeggen ja. Wij geloven dat de liefde en de vergeving van Jezus regeren in deze wereld. Dat is wat de kerk doet. Er komt een woord van de ene kant en er komt een antwoord van de andere kant. Daarom is het natuurlijk ook waanzinnig wat we nu aan het doen zijn, dat u niet zingt. Er komt dus geen antwoord. Dus, ja, je bent onthand. Maar dat is de gemeente. Dat mensen bij elkaar komen. En dat dus zichtbaar wordt dat mensen die Jezus niet zien, mensen die het leven niet zien, maar de vergankelijkheid en de dood en een virus dat om zich heen grijpt. Mensen die ondanks alles hun eigen zondige hart toch zeggen, dat woord over die koning die aanwezig is, dat woord van die koning, nee, die koning zelf. Ik geloof dat hij leeft en dat hij er is. En ik wil hem dienen en hem gehoorzamen. Er is een woord van de koning. De koning zelf is in zijn woord aanwezig. En er zijn onderdanen, thuis en in de kerk, die met elkaar een volk vormen, een lichaam. Een lichaam dat niet meer luistert naar de machten van deze wereld, van aanzien en van voorspoed, of wat dan ook. Maar die zich onderwerpen aan koning Jezus. En wat is er gebeurd? Petrus zegt, het is dus niet mijn geloof waardoor ik zo'n super Petrus ben. Als er iemand was die zich kon aansluiten bij die mensen, jullie hebben hem verloochend, dan is het Petrus wel. Het lijkt me ook een eerste uitgangspunt voor als je kritiek hebt op je collega's, dat je naast ze kunt gaan staan. Als het weer even gaat over wat voor preekje hou je nou morgen op je werk. Petrus, hij zegt, niet mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid, heeft die man zalig beter gemaakt. Maar de naam van Jezus, die wordt vertrouwd door de gemeente. En ik heb die man gewezen op de naam, op de aanwezigheid van de Heer Jezus. En hij heeft zich bij de gemeente aangesloten. Dus die man, die is genezen. Maar wat er vooral is gebeurd, is dat hij is toegetreden tot het koninkrijk van God. Toen Petrus zei in de naam van Jezus, sta op en wandel, heeft hij erop vertrouwd dat die koning echt leeft. en regeert. Hij heeft zich in die gemeente gevoegd. En hij heeft net als zij vertrouwd. Geloven is dus wel degelijk heel persoonlijk. Het je aansluiten bij het vertrouwen van dat koninkrijk van God. En je toevertrouwen aan die koning. Zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Het geloof dat er is door hem. Als je dat nou moeilijk vindt, om de Heer Jezus te vertrouwen, om te vertrouwen dat hij jouw Heere en Koning wil zijn, dat hij voor jou gestorven is en leeft en om niet meer naar de koningen van deze aarde te kijken, dan is dat toch een bemoedigend zinnetje. Het geloof dat er is door hem. Hij laat vanmiddag zijn naam, zijn majesteit aan u verkondigen. Ik mag u vertellen dat Jezus leeft en regeert. En hij zelf wil je het vertrouwen geven dat het echt zo is. Ziet u ondertussen wat er gebeurt? We zijn in de tempel, in de zuilengalerij van Salomo. Salomo die had gebeden, Heere God, wilt u in deze tempel aanwezig zijn? Als wij het offer komen brengen, mogen wij dan door de verzoening, door dat bloed, bij u komen? Als wij worden aangevallen door onze vijanden, mogen we dan hier bij u komen schuilen? Mogen wij in dit huis u aanbidden met onze psalmen? En waar was God? Er waren Romeinen. En nu zegt Petrus, de geschiedenis van God met jullie houdt niet op. Hij leeft. En wat jullie verwachten hier in de tempel, dat is gebeurd net buiten de tempel. God laat zich niet langer opsluiten in dit huis. Zijn geest gaat de wereld over. Hij werkt en hij leeft. Dat wat je hier elke dag komt halen, de aanwezigheid van God, was te vinden buiten, bij die kreupele man. Dat is de verkondiging. Dat waar Israël op hoopte, dat ze dat zelf hebben weggeduwd, maar dat God toch doorgaat. Gemeente, dat is het evangelie. Dat wij de genade wegduwen, maar dat de Heere God zich door u, door jou en door mij niet in de weg laat staan om toch deze aarde te leiden naar zijn bestemming, naar zijn koninkrijk. Want dat is dan het derde. Vers 17. Dan komt het einde van de geschiedenis in zicht. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Dat heeft trouwens te maken met de wet. Er zijn offers, die kun je brengen voor de verzoening van je zonde, maar die kunnen alleen als je zonde in onwetendheid hebt begaan. Nou, dat vraagt wel even, moet u misschien thuis maar even uitzoeken hoe dat dan precies zit, want je krijgt toch de indruk in het evangelie dat die mensen, helemaal de leiders, redelijk bij hun verstand waren toen ze de Heer Jezus kruisigden. Dus dan moet je even puzzelen, maar dat mag u thuis doen. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat Christus lijden zou. God heeft op die manier vervuld. Dus toen jullie de knecht van God aan het kruis lieten spijkeren, liep het God niet uit de hand. Hij heeft zijn plan, zijn verzoening vervuld. En als God zelfs aan het kruis zijn plan vervult, dan zal dat plan toch ook wel doorgaan. Kom dan tot inkeer en bekeer je. En bekeren betekent bij Petrus, ga dan aan de goede kant staan. Je stond aan de kant die riep, kruis hem, kruis hem. Je hebt gekozen voor de goden en de machten van deze aarde. Maar erken dat Jezus leeft. En dat je met hem mag leven. Ga aan zijn kant staan. Ga in zijn koninkrijk staan. Of zoals de Nederlands geloofsbelijdenis bij de doop, hè, dat is geweldig, zegt dat wij als we gedoopt worden het merk en veldteken van de Heer Jezus krijgen. Ja, dus zoals die legers in vroege dagen een vaandel hadden, zo hebben wij met onze doop het vaandel van de Heer Jezus ontvangen. Wij horen bij zijn kamp. Dat is de claim die de doop op je legt. Je hoort bij Gods koninkrijk. Want je bent in zijn naam. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gedoopt. Kom dus tot inkeer en bekeer je. Opdat je zonden worden uitgewist. Uitgewist zoals wij zeg maar een whiteboard of een krijtbord hebben. En je kunt uitvegen. Zo was er in die tijd een kleitablet of een wasbord. Waar je dus bij je was op de hele, kon je op schrijven. En dan kon je ook wel uitvegen. Als je het uitveegt. Ja, ik heb een beetje een oud whiteboard. Daar blijf je die dingen soms op zien. Maar als je natuurlijk een goede hebt, zie je niks meer van. Dat is uw leven, hè? Dus als u hoort, Jezus leeft en regeert. En u hoort die oproep. Kom tot inkeer en ga aan de goede kant staan. Dan is de belofte dat je hele leven zo wit zijn als het meest schone whiteboard dat je kunt bedenken. Dat God geen zonde meer kan vinden. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. En dan? En er zullen tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer. En hij zal Jezus Christus zenden die tevoren aan u verkondigd is. Tijden van verkwikking en Jezus Christus zal komen die aan u verkondigd is. Dat is een zinnetje waar je niet gelijk over uitgedacht bent. En er zijn dus ook een hele hoop theorieën. Vrij veel mensen grijpen dit ook aan om te denken de tijden der verkwikking, dat is het duizendjarig rijk en zo. Nou, ik denk als je hem leest in het kader van het boek Lucas, dat je ziet die tijden van de verkwikking hebben vooral betrekking op de komst van de Heer Jezus. Hij zal Jezus Christus zenden die u verkondigd is. In die zin dat je dus luistert naar het evangelie en de Heer Jezus die leeft van het evangelie dan ook mag zien en ervaren. Wij draaien dat vaak om, hè? Zeggen we, ik wil eerst weten of ik wedergeboren ben en dan kan ik belijdenis doen. Petrus zei, nee, ik verkondig je dat Jezus leeft. Als je aan hem toevertrouwt, zijn je zonden vergeven. En dan mag je bij tijden ook ontdekken, die verkwikking, dat Jezus leeft en regeert. Als je bijvoorbeeld, ik weet niet wie op catechisatie Hellebroek heeft gedaan. Misschien heb je hem thuis nog staan. Moet eens kijken wat er staat bij het geloof. Wat is de kern van het geloof? Dat ik mij van mijzelf afkeer en mij toevertrouw aan de Heer Jezus. Dat is de kern. En wat is het gevolg van het geloof? Niet de kern, maar het gevolg dat ik bij tijden de vervulling van de belofte en de nabijheid van de Heer Jezus mag ervaren. Maar, zegt Hellebroek in zijn antwoord dan gelijk erbij, daar zit heel vaak van alles tussen. Mijn eigen hart, de wereld en weet ik het allemaal niet wat. Maar het gebeurt wel. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Wij draaien hem om en we zeggen, nou als de Heere God mij nou rust geeft, dan geef ik mij aan hem over. De Heere God zegt, vertrouw me nou, ik leef. Ik kan je ziel rust geven. En heel vaak ervaar je dat niet. Maar Petrus zegt, er zijn tijden van verkwikking. Dat je de Heer Jezus heel dichtbij mag weten. De vervulling van de belofte mag zien. Tegelijk, Lucas zou Lucas niet zijn als hij die tijden van verkwikking ook letterlijk zou zien. Je kunt het natuurlijk vergeestelijken en dat zit er dus in. Maar tegelijk moet je eens bedenken dat deze woorden zijn opgeschreven toen de tempel weg was. Na het jaar 70, de tempel is verwoest. Dat is zeg maar, ik kom uit Rotterdam, dat je dus in de oorlog het centrum kapot schiet. En dan, ja, nou ja, het beeld van Zadkine, een man zonder hart. Dat is na het jaar 70 in Israël aan de hand. De geschiedenis is gestopt, het huis van God is plat. En dat volk moet de hele wereld over. En dan zegt Petrus, nee, de geschiedenis is niet klaar. God zendt tijden van verkwikking. En zo mogen ook wij op de Heere vertrouwen en hem bidden of hij tijden van verkwikking geeft, ook in de kerk in ons land. Kom tot inkeer en bekeer je, opdat uw zonden worden uitgewist en er tijden van verkwikking zullen komen. Eén ding dan van die verkwikking. Wij zitten hier vanmiddag en u en jullie kijken thuis mee. Zou dat nou zo'n tijd van verkwikking kunnen zijn? Vers 25, u bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Het doel van het verbond van de Heere God met Israël was veel meer dan alleen maar het volk Israël. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Als de aarde ziet hoe goed het is om met God te leven. Israël dient God. God zorgt voor zijn volk. Dan zal heel de aarde in ontzag kijken wat er gebeurt. En zeggen, wij willen erbij. Mogen wij bij jullie geschiedenis. En dat is wat wij vanmiddag doen. Want wij luisteren naar de geschiedenis van Israël. Dat is niet onze geschiedenis. Althans, ik ga er voor het gemak even van uit dat er geen kinderen van Israël in ons midden zijn. Maar wij mogen bij die geschiedenis horen. God heeft een verbond met zijn volk. En dat volk, dat wordt verstrooid over de aarde. En zo wordt het evangelie verbreid. En wij zitten hier vanmiddag, omdat wij het woord horen en dat woord vertrouwen. Koninkrijk van Koning Jezus, God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden, heeft hem eerst naar u gezonden. En je hoort daar wat daaronder zit. Terwijl Petrus natuurlijk helemaal niet weet hoe hij naar die heidenen toe moet. Want dat hele gebeuren met Cornelius en dat visioen met dat eten. En dat moet allemaal nog gebeuren. Petrus heeft daar... Maar je voelt... Dat is trouwens wel mooi. Strakjes in Handelingen 11, dan zit Petrus in die gevangenis. En die ligt te slapen. En als die engel komt om hem te bevrijden uit de gevangenis, dan heeft hij het in eerste instantie helemaal niet door. Dus Petrus, die hier staat te preken, die vertrouwt wel op de Heer Jezus, maar om nou te zeggen dat hij zo vertrouwt dat hij denkt, oh, de Heer Jezus zal me wel bevrijden. Sterker nog, die gemeente is dan voor Petrus aan het bidden. Ze zijn de hele nacht aan het bidden. Maar als Petrus dan eenmaal voor de deur staat, zegt nee, dat kan niet. Rodé, je bent niet goed wijs. Dat kan dus. Dat wij als gemeente de rijkwijde van de macht van de Heer Jezus, maar voor een heel klein beetje beseffen. Nou, hier voel je het bij Petrus. Je voelt, jullie zijn de eerste, hier in de tempel. Jullie zien deze man. Jezus leeft en de geschiedenis van God gaat door. Jullie mogen erbij. God brengt jullie af van je verkeerde weg. Maar jullie zijn de eerste en het zal doorgaan. En het staat geschreven. En die eerste lezers van het boek Handelingen lazen dat met de tempel in puin. God is naar die eerste toegekomen. Maar hij gaat door om u te zegenen. Gemeente, de geschiedenis gaat verder. Wij zijn zo geneigd om de geschiedenis naar onze eigen hand te zetten. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft en hij regeert. En hij heeft ons vanmiddag laten zien wie wij zijn. Maar ons tevens opgeroepen om hem te geloven en te vertrouwen. Om ons aan te sluiten bij dat volk van God. Een geloof dat hij zelf wil geven. Zodat wij vergeving van zonde en tijden van verkwikking zouden ontvangen. Of, Petrus vat het in één woord samen. Om u hierin te zegenen. Dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. De Heere God wil u zegenen, want hij wil u en jou zijn volk maken. Gods geschiedenis gaat verder. En het mag onze, het mag uw en jouw geschiedenis worden. God gaat door tot Hij terugkomt. En dan is zijn geschiedenis vervuld. Dan is het paradijs terug. En zal God zijn alles en in allen. Amen. Danken en bidden. Heer in de hemel, grote en machtige God, die uw knecht Jezus naar deze aarde hebt gezonden en door de werking van uw Heilige Geest zijn macht en majesteit vanmiddag hebt willen verkondigen. Wij aanbidden u dat uw geschiedenis doorgaat. Als wij u zo tegenwerken, omdat we de geschiedenis naar onze hand willen zetten, en u daarbij negeren en verloochenen, dan staat u op uit de dood en gaat u door met uw werk. Heer, nou is er een volk op deze aarde dat u vertrouwt, dat zich aan uw kant heeft gezet. En wij bidden u, schenk ons allen dat geloof om bij die gemeente te horen. Schenk ons die tijden van verkwikking, Heere, dat wij het mogen weten en ook ervaren dat u leeft tot in eeuwigheid, dat uw beloften ja en amen zijn. Heere God, zo vaak zitten we er zelf tussen en zijn we veel te druk om naar uw stem te luisteren, om te zien wie u bent. Vergeef het ons en neem het weg. Gaat u door met uw werk. En als wij dan morgen weer naar school gaan of naar ons werk, of we zijn nog thuis aan het werk en we hebben contact met collega's, Heere, geef dan dat wij net als Petrus op het juiste moment ook mogen getuigen van u, die leeft tot in alle eeuwigheid. En wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden Want uw zegen is niet alleen voor Israël. Het is ook voor de heidenen. Het is niet alleen voor de christelijk gereformeerde kerk van Veenendaal. Maar het is voor iedereen die hier in Veenendaal woont. Want u regeert over hemel en aarde. Geef ons dan woorden, heren, en vergeef het ons. Als we zwijgen, terwijl we kunnen en mogen spreken. Gaat u met ons deze week bij al het werk dat op ons wacht. Of als we niet meer kunnen of hoeven werken, geef ons dan woorden om te bidden. Voor de gemeente en voor de wereld. Wees nabij met uw dienaar, dominee Van der Ree, die u aan de gemeente hebt gegeven. Wees bij hem en zijn gezin, juist ook in deze bijzondere tijden. Geef hem rust, wijsheid en kracht. Heren, wees met de kerkraad. Als ze ook juist deze weken weer diensten hebben te organiseren, met allerlei regels en protocollen, geeft u inzicht, wijsheid, boven alles, om opzicht te houden over de schapen. En de gemeente te brengen bij de grazige weide van uw woord. Heer, wees nabij met de leiders van deze wereld. Wees nabij met hen die plaatselijk regeren. Dat het mag zijn tot heil van deze plaats. Zodat in de vrede die er is, uw evangelie mag worden verkondigd. Heer, wees zo nabij. In deze wereld die zucht, wees nabij als we vrezen voor een recessie in ons eigen land. Maar vooral voor een recessie en voor hongersnood in landen die het zoveel minder hebben dan wij. Heere God, geeft u wijze besluiten en geen egoïsme. Wees nabij bij al die hulporganisaties die al in de startblokken staan om te helpen. En geeft u zo tijden van verlichting. Wij danken u voor uw evangelie. Wij bidden u om vergeving voor het verkeerde, ook van het afgelopen uur. En bidden u, blijf bij ons. Ook het verdere van deze dag en deze week. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nog zingen Psalm 75 vers 1. En dat is misschien gelijk een mooi moment om uw gave digitaal in de dienst van de Heere over te maken. Psalm 75 vers 1. Tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.